Bij de doopbedieningen preken wij hier uit het doopsformulier. En we zijn toen gekomen uit dit gedeelte, deze woorden, die wij kort voor het gebed dat we in het doopsformulier vinden aantreffen. In mijn Bijbeltje een regel of 10 daarvoor. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en van de gerechtigheid des geloofs was. Tot die woorden willen we ons beperken, want er zit meer dan genoeg in. Gemeente, beste doopouders, het gaat hier nog steeds over de kinderdoop. Moeten ze nou wel gedoopt worden of niet? Onze belijdenis is daar duidelijk over. De catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ook ons doopsformulier volgt de lijn van de kerk van alle eeuwen. Want laten we wel wezen, tot aan de 16e eeuw is het eigenlijk nooit een punt van discussie geweest in de kerk. Of kinderen gedoopt moesten worden, ja dan nee. Dat is nooit een punt van discussie geweest. In de vroege kerk niet. Ook niet in de Oosterse kerken, net zo goed als in de Westerse kerken kennen ze daar de kinderdoop. En het is eigenlijk pas een punt van discussie geworden toen in de reformatie er doopsgezinden waren, dopers. Die zeiden van, de rest van de reformatie gaat niet ver genoeg, dat is rooms. Het kinderdoop is rooms, zeiden zij. Zonder al te veel kennis van de historie dachten zij dat het een insluipsel was kennelijk, dat in de loop van de middeleeuwen in de kerk erbij gekomen was en wat mee moest worden uitgezuiverd met alle andere misstanden die er in de Roomse kerk waren. Zij vonden dus dat de reformatoren net even niet ver genoeg gingen. Die moesten ook die kinderdoop aan de kant zetten. Maar dat deden ze niet. Geen van allen. Luther niet, Calvijn niet, Zwingli niet, Boelinger niet. En ik zou nog een groot aantal andere namen, grote namen uit de tijd van de reformatie hier kunnen opnoemen. Die allemaal eenstemmig waren. De kinderdoop moest blijven. Die is naar Gods woord. En zij kenden de kerkvaders. Iemand als Calvijn. Hij was gepokt en gemazeld in de kerkvaders. Hij wist precies hoe die erover hadden gedacht. Het was dus in de hoofdlijn van de reformatie ook daar niet een punt van discussie. Het baptisme, dat is eigenlijk van over de oceaan hier naartoe komen vliegen. Uit Engeland en uit Amerika, in ieder geval over de zee, uit de Anglicaanse wereld. Daar is het baptisme hier naartoe gekomen. In die wereld, over de zee, Engeland, Amerika, daar legt men toch altijd wat meer nadruk op de geloofsdaad, de keuze van de mens, dan op de beloften van God. Dat is gewoon zo. Dan kun je in de theologie, als je boeken leest uit die sfeer, uit die landen, kun je dat altijd een beetje merken. Daar legt men altijd iets meer nadruk op de keuze van de mens. Vaak tegen het remonstrantse aan, niet altijd gelukkig, maar soms wel eens tegen het remonstrantse aan en zelfs eroverheen. Meer dan op de beloften van God, zoals wij die vooral hier benadrukken. De beloften van Gods genadeverbond. Dat is in het baptisme zo, dat is in de Pinksterbeweging zo. Dat is in de evangelische kringen zo. Nou, als u een beetje om u heen kijkt en daar ook wel eens iets uit leest misschien, dan weet u dat net zo goed als dat ik dat weet, dat dat zo is. En dan vergeet men de lijn tussen het Oude en het Nieuwe Testament intact te laten. Het verbond loopt door van Abraham tot aan ons toe. He, dat knipt men dan door de midden. Het Oude Testament was een verbond en wij leven in het Nieuwe. En dat is dan niet meer één geheel. Dat vergeet men intact te laten. En bovendien vergeet men dat in het Nieuwe Testament er sprake is van een zendingssituatie. De kerk was aan het ontstaan en alle mensen kwamen over. Het zij uit het Jodendom, het zij uit het Heidendom vandaan, maar ze kwamen over naar de christelijke kerk en dus moesten ze als volwassenen gedoopt worden. Dat is nogal wiedes dus, dat je in het Nieuwe Testament, zoals in de Handelingen der Apostelen, gewoonlijk leest over volwassenen die gedoopt werden, weliswaar met hun huis. Zoals Lydia, zoals de gevangenbewaarder te Filippi, zoals Paulus in Korinthe meerdere huisgezinnen gedoopt had, met hun huis. Maar men vergeet dat het Nieuwe Testament dus in zo'n situatie geschreven is. En dat dat nu op de zendingsvelden nog net zo gaat. Ook in Malawi, waar wij onder andere als Herstelte voor de Kerk een zendingsveld hebben, daar komen volwassenen tot geloof, die worden gedoopt als volwassenen gedoopt met hun huis. Precies de situatie die men ook aantreft in de Heilige Schrift. Nu heeft ons formulier al een aantal argumenten genoemd waarom de jonge kinderen gedoopt moeten worden. Om te beginnen was dat het argument van: ze zijn ook zonder dat ze het weten aan Adam deelachtig, en daarom moeten ze ook zonder dat ze het weten Christus worden ingelijfd. Dat is een belangrijk argument, want stel nou toch eens voor dat je het ermee moest doen dat je kind alleen een Adamskind is. Alleen een zondaar. En er zijn geen beloften. Er zijn geen beloften, want er is geen verbond. Als er geen verbond is, zijn er ook geen beloften. Nou, waar kun je dan op leiden? Als je voor je kind wil bidden, dan zul je toch ergens op moeten kunnen pleiten. Dan zullen er toch beloften voor je kind moeten zijn. Als er geen beloften zijn, kun je niks aan God vragen ook. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is niet anders. Als er geen beloften zijn, dan kun je niks aan God vragen ook. Bidden, dat is God zijn belofte voorhouden. En als er geen beloften zijn, als er geen verbond is, valt er niks voor je kind te vragen. Men kan je kind dan wel opdragen, zoals men dat her en der dan wel doet, in plaats van dopen, opdragen. Maar wat is dan dat opdragen? Als je dan bidden wil voor die kinderen, dan zal er toch iets moeten zijn waarop je pleiten kunt, beloften van een verbond. En dat is er niet, zegt men. Nou, dan valt er niks voor de kinderen te vragen ook. Dan heeft dat opdragen, denk ik, ook niet zo heel veel zin. En bovendien, waar vinden we dat dan in de Schrift? Dat opdragen. Als men dan zegt van de kinderdoop kom je in de Bijbel niet tegen. Dan vraag ik, waar kom je dan het opdragen tegen? Bij mij weten nergens. Dus ja, dan is voor mij de zaak toch wel beslist. Nou, het tweede wat we zagen. Aan Abraham en zijn zaad. Zijn zaad na u in hun geslachten. Werd de belofte gegeven. Nou, zo werkt God kennelijk. Zo werkt God kennelijk de geslachten door. Ook een argument voor de kinderdoop. Zijn niet alleen de vaders en de moeders, maar ook het nageslacht dat in het verbond en in de beloften deelt. En het derde wat we gezien hebben, dat was Petrus op de Pinksterdag. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Petrus heeft dat nog een keer bevestigd, dat de verbondsbelofte ook voor de kinderen geldt. Trouwens, in het Oude Testament hebben we het verbond met Noach. Daar hoorde ook Sem, Cham en Jafet bij. We hebben het verbond van Abraham. tot in verre geslacht en het duizendste geslacht. Je hebt het Sinaï-verbond niet met u alleen richtte Heere dit verbond op, zegt Mozes, maar ook met uw kinderen na u, ook met degenen die hier nu niet bij ons zijn, heeft Mozes uitdrukkelijk gezegd. En het verbond met David, het vierde verbond van het Oude Testament, dat betrof heel Davids huis, tot van verre heen. Je ziet dus dat dat gewoon bij het verbond behoort. U komt de belofte toe en uw kinderen. En dan komt er nu een vierde. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Ja, dat is waar. Dat kunnen we lezen als God het verbond met Abraham heeft opgericht. Dan wordt daar een verbondsteken aangehecht. En dat wordt door Abraham ook meteen uitgevoerd. Abraham is besneden toen hij 86 jaar oud was. Hij heeft toen ook Ismaël besneden. En later, toen Isaac geboren werd, is hij ook besneden. Niet waar? Abraham besneden, Isaac besneden, Ismaël besneden. Ik zeg het niet helemaal goed. Abraham is besneden toen hij 99 jaar oud was. En toen was Ismaël 13 jaar, want die is geboren toen Abraham 86 was. Daar ben ik even mee in de war. Dus 99 jaar oud was, toen is de besnijdenis uitgevoerd. En toen was Ismaël 13 jaar oud. En een jaar later is Isaac geboren en toen natuurlijk als kind ook besneden. Ook Eliezer, zijn knecht, zijn hele huisgezin, alles eromheen, alles wat bij Abraham behoorde, dat werd met hem besneden. Alles kort na de geboorte. Op de 8e dag. Voortaan altijd kort na de geboorte. Op de 8e dag. En waarom op de 8e dag? Nou, tegenwoordig hoor je vaak dat is medisch gezien ook de beste tijd. Dat schijnt uitgezocht te zijn. Ik ben geen medicus. Ik kan daar geen oordeel over vellen. Dat zeg ik u. Maar men zegt dat het wat het bloed betreft dan de beste tijd is. En ja, dat het dan de wijsheid van de schepper is om dat zo te bepalen. Dat moet op de 8e dag gebeuren. Dat zou de beste tijd zijn. Dat laat ik voor wat het is. Want ik kan dat niet controleren. Het zal wel waar zijn. Wat ik wel weet, dat is dat de Bijbel er een godsdienstige reden voor geeft. Voor die 8e dag. En dat is deze. De moeder was 7 dagen onrein. Zodanig onrein dat ze ieder die bij haar kwam ook onrein maakte. Daarna bleef ze nog tot de 40e dag onrein. Als ze tenminste een jongetje was, bij een meisje het dubbele. Bleef ze nog tot de 40e dag onrein. Maar was zij niet meer onrein in die zin dat ze anderen ook onrein maakte. Zoals die eerste 7 dagen. En daarom kon pas op de 8e dag, konden de familieleden, net zo goed als dat hier familieleden zijn bij de doop en kennissen en zo, en goede vrienden, die konden erbij zijn, hè? Bekenden, verwanten, buren. Mooi voorbeeld, toen Johannes de Doper geboren werd. Het geschiedde op de 8e dag dat de verwanten en de buren kwamen. Toen moest er een naam gegeven worden, weet u wel. Ze hadden een andere naam in gedachten als dat de Heere had gezegd. Maar dat kon toen op de 8e dag na de geboorte, de dag van de besnijdenis. Zij konden ook komen zonder daarmee zich te verontreinigen. En zo is het dus ook altijd in Israël geweest. Het was een verplichting, hè, de besnijdenis. Een verplichting van God. Het zal zijn dat wie niet besneden is, uitgeroeid zal worden uit zijn volk. Denk eens aan Mozes, die naar Egypteland gaat. En zijn kinderen niet besneden. Die geschiedenis van die bloedbruidegom, weet u wel. Zippora was daar kennelijk niet zo erg voor die besnijdenis. Die vond dat maar niks. Misschien wel al te bloedig en zo. Dat kun je toch een kind niet aandoen. Maar de Heere kwam Mozes wel tegen, hè. En dan roept zij Zippora, die roept, gij zijt mij een bloedbruidegom, hè. Want zij onderwerpt zich er wel aan, maar maar niet van harte. Niet van harte, maar het gebeurt wel. De besnijdenis vindt plaats, want de Heere die kan het niet verdragen dat een verbondskind niet het teken van het verbond heeft gekregen. En in de woestijn, dat ook nog even erbij, in de woestijn, die 40 jaar, toen kon de besnijdenis niet plaatsvinden. U begrijpt al, hygiëne in de woestijn, dat kon niet. Toen heeft de Heer het kennelijk goed gevonden dat het 40 jaar achterwege bleef. Maar toen ze Kanaan ingingen, bij Gilgal, het eerste wat Jozua deed, dat was besnijden, het hele volk besnijden. En Pascha vieren. Op de heuvel der voorhuiden werd heel Israël besneden. Want dat moest gebeuren. Op de achtste dag, dat was een vastgestelde dag. En als dat had niet gekund had, zoals in de woestijn, dan dus later, maar gebeuren moest het. De besnijdenis had dus alles te maken met het verbond. Want de Heer heeft het ook ingesteld toen hij het verbond met Abraham oprichtte. Besneden. Verbond. Ja, hoe zit het nou met dat verbond? Dat verbond van Abraham met Abraham, dat de Heere God had opgericht. Is dat nou weg of is het nou niet weg? Heeft dat nou opgehouden te bestaan toen Christus is geboren? En leeft dat dan misschien nog voort in het Joodse volk alleen? Het lijfelijke zaad van Abraham, het volk van de Joden? Of is dat verbond nog springlevend en horen ook de christenen daarbij? De kerk? Nou, dat is een belangrijke vraag. Dat is een belangrijke vraag. Sommigen zeggen dus in onze tijd, nee, dat is opgehouden. Dat is een tijdelijk verbond geweest. Ja, het is nog wel met Israël, maar wij hebben er niks mee te maken. Wij hebben er niks mee te maken. De beloften van het Oude Testament gelden dus niet voor de kerk. Die gelden alleen voor Israël, niet voor de kerk. Nou zou ik het niet graag om willen draaien, gemeente, door te zeggen van, nou de beloften van het Oude Testament gelden alleen maar voor de kerk en niet voor Israël. Dat zul je uit mijn mond niet horen. Dat zul je uit mijn mond niet horen, want ik ben er terdege van doordrongen dat de beloften ook nog voor Israël, het oude bondsvolk, gelden en dat ze aan Israël ook nog in vervulling zullen gaan. Dat geloof ik vast en zeker. Maar ik zeg wel dat ze ook voor de kerk gelden. Wat is dan opgehouden met de komst van Christus? Wat oud is, is nabij de verdwijning, zegt de Hebreeënbrief. Wat is er dan verdwenen? Nou, dat was het Sinaïtisch verbond. Het verbond van de ceremoniën van de wet. Het verbond van de tabernakel en de offeranden en dat soort zaken, dat heeft met de komst van Christus een einde genomen. Zeg nooit het is afgeschaft, want dat is vloeken in de kerk, zeggen dat het afgeschaft is. Het is vervuld en dat is totaal wat anders. Afgeschaft, dat doe je met een oude vaatdoek die versleten is en die je in de prullenmand gooit. Maar zo is het niet gegaan. Het is allemaal volle werkelijkheid geworden in de komst van de zaligmaker van de Heer Jezus Christus. Dus dat is verdwenen. In die zin verdwenen dat het niet meer door ons toe hoeft te worden nagekomen en allemaal te worden uitgericht. Zoals dat in het Oude Testament in de ceremoniën van de wet gebeurde, maar het verbond met Abraham is niet weg. Dat kan niet weg. Dat kan niet weg. Waarom niet? Omdat de Heere God tegen Abraham zelf gezegd heeft, in u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden en in uw zaad na u. Dus daar horen al de geslachten ook degenen die uit de heidenen zijn, maar in de voetstappen van Abraham wandelen, die horen in dat verbond thuis. Dat heeft de Heere zelf tot Abraham gesproken. En reken maar niet dat dat woord wat de Heere tot Abraham sprak, dat dat niet doorgaat. Dat gaat zeker door. Dus de kerk, die uit al de volkeren vergaderd is, die wordt in het verbond met Abraham meegezegend met de gelovige Abraham. Dat heeft de Heere van tevoren, meteen al bij de eerste verbondsoprichting, zelf gezegd. En Jezus zegt, ze zullen komen van het noorden, van het zuiden, van het oosten en van het westen. En dan hoort u het goed, hè? Ze zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk Gods. Met hen. Hè? Met hen delen in het heil, in het verbond van God. Hè? Dus ook de Heere Jezus heeft dat zeer sterk bevestigd. Als hij dus al die heidenen die zullen komen van heinden en verre, die tot de kerk vergaderd zullen worden, met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk van God doet plaatsnemen. Paulus, die heeft het over mededeelgenoot zijn van dezelfde belofte. Zij die eertijds verre waren, ver van de verbonden, zijn nu nabijgekomen in Christus. De middelmuur des afscheidsels is afgebroken. En Paulus noemt de kerk, die noemt hij wilde olijftakken. Jazeker, dat zijn we, wilde olijftakken, maar wel ingeënt op die onderstam van het verbond van God met Israël, wel in diezelfde onderstam ingeënt om samen met de takken die daar thuis horen op diezelfde onderstam te staan. He, dus de kerk is wel terdege ingelijfd, deelgenoot geworden van het verbond dat de Heere God met Abraham heeft opgericht. Dat is gewoon naar de schrift. En als dat zo is, gemeente, dan is het logisch, dan horen ook de kinderen erbij. En dan komen we bij het onderwerp wat we hier nu aan het bespreken zijn, het koeterecht van de kinderdoop, dan horen ook de kinderen erbij. Dat heb ik u even al laten zien, bij alle verbonden horen er ook de kinderen bij. Het Noachitische verbond, het Abrahamverbond, het Sinaïverbond, Davidsverbond, altijd met het zaad erbij. Het zou wel heel wonderlijk zijn, heel erg wonderlijk. Als de Heere God dan nu het verbond zozeer is uitverbreid, hè, van het oosten, westen, noorden, zuiden zullen komen, dat de Heere God nou ineens zou zeggen, nou de kinderen die moeten thuis blijven. Die horen er niet meer bij. Die vallen buiten de verbondsbelofte, dat zou wel heel vreemd zijn. Dat gaat tegen de verbondsstructuur van de hele Bijbel in. En daarom steiger ik bij die gedachte dat het verbond niet nu nog zou gelden. Het verbond van Abraham ook voor ons. En dat onze kinderen daar niet bij zouden horen. Ik steiger bij die gedachte. Die verwerp ik als onbijbels en onschriftuurlijk. De Heere heeft zijn verbond opgericht met Israël. En hij heeft de kerk in Israël ingelijfd. En we zijn de verbonden en de beloften mededeelachtig geworden. En de besnijdenis was dat dus in het Oude Testament het teken van dat verbond met Abraham. Nou, de besnijdenis, die heeft opgehouden. Die is vervuld. Die is vervuld. Die is ook niet afgeschaft, net zo min als de ceremonie. Maar ze is opgehouden om nageleefd te hoeven worden. Want dat is vervuld. Ook dat is vervuld. Dat zit de bloedstorting in, dat is vervuld in Christus. En daarom zie je ook in het Nieuwe Testament dat zij die gelovig worden, hè, zowel uit Israël als uit de volkeren, moeten allemaal worden gedoopt. Allemaal worden gedoopt. Het is niet zo dat alleen de heidenen niet besneden worden, maar de Israëlieten wel en de heidenen niet. Hè? Maar de heidenen alleen gedoopt. Alleen de heidenen gedoopt en de Israëlieten niet gedoopt, want die werden al besneden. Nee, zo is het niet. Ze worden allen gedoopt. En daarmee kun je ook zien dat het waar is wat Paulus zegt. De besnijdenis heeft geen enkele kracht meer. Het is niet alleen zo dus dat de heidenen niet besneden hoeven te worden. In feite zouden ook de Joden dat niet meer hoeven. Want ook voor de Joden is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Onlangs is er in de Protestantse Kerk van Nederland een verandering van het doopsformulier aangenomen. En dan zou het staan dat alleen voor de heidenen de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Maar dat is eenvoudigweg niet juist. Dat is eenvoudigweg niet juist. Want je kunt het allemaal zien in het Nieuwe Testament. Ook Lydia de purperverkoopster werd gedoopt. Ze werd gedoopt en haar huis. En alle Joden die tot geloof gekomen zijn en in de gemeente een plaats kregen, werden gedoopt met hun huis. De heidenen gedoopt, de Joden gedoopt, want dat is het verbondsteken nu. Dat is het verbondsteken nu voor Jood en heiden tezamen. Maar nu eventjes, ja, in het Oude Testament was het dus de besnijdenis. En ja, wat betekende die besnijdenis nou dan? Wat betekende die besnijdenis dan als teken van het verbond? Ja, er zijn heel veel mensen tegenwoordig hè, die zeggen van nou ja goed, dat was een uitwendige zaak, dat was een uiterlijke zaak. Ik heb dat al eens iets eerder aan de orde gesteld, maar er zijn er die zeggen dat is een uiterlijke zaak. Dat is een kwestie van je hoorde bij dat volk, je was een Israëliet. Het teken dat je erbij hoorde, dat je een Israëliet was en daarmee uit. Had geen geestelijke betekenis, zegt men. Nou is dat natuurlijk sowieso niet waar, want kijk, in de besnijdenis zit toch ook de oproep dat de harten besneden moeten worden. Besnijd de voorhuid van je hart. En de Heere geeft ook de belofte dat hij ons de voorhuid des harten besnijden wil. Dat lees je al in het Oude Testament. Want daar komt het natuurlijk op aan, hè, dat het hart besneden wordt. Hart en oren, die moeten besneden worden. Hart en oren. Daar gaat het om. En ook is er wel eens sprake van het besnijden van de lippen. Dat is ook wel eens aan de orde in het Oude Testament. Dus die besnijdenis had wel terdege een geestelijke betekenis. De besnijdenis wilde zeggen, je kunt niet blijven zoals je geboren bent. Je bent zo uit je moeder voortgekomen. Maar op de 8e dag al, zodra het mogelijk is, moet er ingegrepen worden. Want een mens moet wederom geboren worden. Dat wilde ook de besnijdenis zeggen. Je kunt niet blijven zoals je was. Er is een inkeping nodig. Letterlijk, maar ook geestelijk. Dat wilde de besnijdenis zeggen. Daar komt het op aan. Vandaar dat de Heer Jezus tegen Nicodemus kon zeggen, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet eens? Dat had Nicodemus dus nog nooit gezien, dat de besnijdenis zo'n geestelijke betekenis had. Dat had hij nooit begrepen. Jezus bestraft hem daarover. Jij een leraar in Israël en je weet deze dingen nog niet eens. Hij had dat volop kunnen weten. Want als je het Oude Testament goed gelezen had, dan was hij dat ongetwijfeld ook tegengekomen. Had hij kennelijk verzuimd. En dat het een geestelijke betekenis had, die besnijdenis, dat sacrament van de besnijdenis, dat kunt u nou ook hier zien. Want er staat namelijk in ons doopsformulier, daar staat, daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, let op, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was. Dat staat erbij. Wat was het verbond van de besnijdenis dus? De besnijdenis, wat hield dat in? Het was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs. Dan moet u nog eens zeggen dat dat een uitwendige zaak is. Nee toch? Dat is voluit geestelijk. Een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs. Nou zal iemand zeggen, ja, nou ja, dat zegt dat formulier. Hè? Ja, dat is maar een formulier. Hè? Dat is maar een formulier. Waar staat dat in de Bijbel? Nou, dat staat dus in de Bijbel. En daarom vind ik het eigenlijk een beetje jammer dat in het formulier hier niet een tekstverwijzing bij staat. Dat is wel bij Genesis 17 vers 7, als het over het verbond met Abraham gaat. En bij Handelingen 2 vers 39. En als er staat dat de Heer Jezus de kinderen de handen opgelegd en gezegend heeft, wordt Marcus 10 vers 16 genoemd. Allemaal goed, prima. Maar jammer dat in die zin daarvoor, als er staat een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs, daar had ook een tekstverwijzing moeten staan. Want nou kunnen mensen denken of zeggen van, ja, nou ja, dat zegt dat formulier, dat is niet bindend voor ons. Waar staat dat in Gods woord? Nou, dat staat dus in Gods woord. Dat staat dus in Romeinen 4. We hebben dat met elkaar gelezen. Daar staat dat de besnijdenis voor Abraham een zegel van de gerechtigheid des geloofs. Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Maar kon Abraham dat altijd geloven? Kon hij dat heel makkelijk, dat geloven? Was dat voor Abraham een wassen neus? Nou gemeente, reken maar, als Abraham naar zichzelf keek, dan kon dat niet. Hij rechtvaardig voor God. Dan kon dat niet. Want Abraham geloofde in een God die de goddeloze rechtvaardigt. Zo zag hij zichzelf als een goddeloze. Zo kende hij zichzelf. Dat erkende hij voor de Heere. Ik ben maar een goddeloze. En dan is het niet zo simpel als je dat ziet, dat je een goddeloze bent, om te geloven dat je rechtvaardig bent voor God. Dat wist de Heere God ook wel, ook van Abraham, dat dat niet eenvoudig was. En daarom heeft hij aan Abraham dat zegel gegeven van de rechtvaardigheid des geloofs. Niet het geloof wordt verzegeld. Want dat zou betekenen dat de Heere God tegen Abraham zou zeggen van, nou is jouw geloof goed. Dan ga ik mee akkoord. Dat staat er niet. Er staat niet dat het een zegel van zijn geloof was, maar van de rechtvaardigheid des geloofs. Dat staat er. De gerechtigheid des geloofs. En dus de gerechtigheid die hem werd toegezegd, die hem beloofd werd in het verbond, daar was het een zegel op, een stempel op van Gods wegen. En daar kun je van op aan, Abraham, daar kun je van op aan, alhoewel jij weet dat je een goddeloze bent in jezelf, je kunt er toch van op aan dat die gerechtigheid voor jou is. Dat wilde de besnijdenis voor Abraham zeggen. Dat staat in Romeinen 4. Dat de Heere God dat aan Abraham middels het sacrament van de besnijdenis heeft verzegeld en bevestigd. Abraham, het is voor jou die gerechtigheid van het geloof. Ik geef jou die, ik beloof jou die, jij kunt je daarop verlaten. En gemeente, laten we nou wel wezen. Wat wordt ons in de doop nou anders beloofd dan dat? De afwassing der zonde door Jezus Christus. We hebben het bij het lezen van het formulier nog gehoord dat Christus ons zo voor de Vader wil stellen, alsof we geen zonde hadden, van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Zo wil hij ons voor de Vader stellen. Dus wat is de belofte van de doop? Die is ook de rechtvaardigheid des geloofs. Exact datzelfde. Wat je dus ook in de besnijdenis tegenkwam. En ik heb het al eens eerder gezegd vanaf deze kansel. De besnijdenis inhoudelijk, hè. Inhoudelijk dekken de besnijdenis en de doop elkaar helemaal. Wat in de besnijdenis beloofd werd, wordt nu ook in de doop beloofd. En wat nu in de doop beloofd wordt, dat werd ook in de besnijdenis al beloofd. Dat dekt elkaar volledig. En daaraan kun je ook zien dat het een doorlopend verbond is, al is met de komst van Christus, vanwege de bloedstortingen, het teken verandert, de doop is inderdaad in de plaats van de besnijdenis gekomen. En het grote bewijs daarvoor is onder andere dat ook de Israëlieten, ik noemde dat al, ook de Joden die tot geloof komen, gedoopt werden. En dat er niet werd gezegd van, nou je bent al besneden, dus dat is al goed. En houden jullie nou de besnijdenis maar, de christelijke kerk, de doop. Het is toch dezelfde betekenis. Nee, ook de Joden werden en worden nog, als een Jood tot bekering komt, Christus leert kennen. Gelukkig gebeurt dat. De laatste tijd zelfs veelvuldiger dan vroeger. Dan moet hij worden gedoopt. Omdat de besnijdenis namelijk geen kracht meer heeft. Het mag voor het Joodse besef nog wel een zekere betekenis hebben van wij horen bij het volk, wij horen bij elkaar. Dat sluit ik niet uit. Maar het heeft niet meer die kracht die het in het Oude Testament had. Dat niet, want daarvoor is de doop gekomen in de plaats van de besnijdenis. En hoe gaat het er maar om, beste gemeente, beste doopouders, dat we daar nou onze kinderen iets van duidelijk weten te maken. Straks als ze opgroeien, dan moet je je bij het opgroeien niet beperken tot Jezus is je vriend, een kindervriend en Jezus zorgt voor je en dat soort dingen. Hoewel ik daar allemaal op zichzelf niet zo heel veel op tegen heb hoor. Maar daar mag het niet toe beperkt blijven. En zeker als ze wat groter worden. Dan zul je het ook moeten hebben over de zonde. En de schuld. En vergeving. Dat ze dat nodig hebben. Het zal ook moeten gaan over de rechtvaardigheid des geloofs. Ik begrijp best dat je dat een kind niet kunt duidelijk maken als ze 2 of 3 jaar oud is. Dat begrijp ik best. Dat vraag ik ook niet van jullie. Maar zullen jullie straks, als je kinderen groter worden, niet verzuimen ook die dingen aan de orde te stellen? Dus niet alleen maar van Jezus zorgt voor alle kinderen en Jezus zorgt voor ons mensen en dat soort dingen allemaal. Hè. Een beetje in het algemeen, in het vage, maar ook dat je vergeving van de zonde nodig hebt. Veel ouders leren hun kinderen, je hebt een nieuw hartje nodig. Daar heb ik niks op tegen op zichzelf, je hebt een nieuw hartje nodig. Maar zijn er nou ook ouders onder ons die hun kinderen erop wijzen van, jij moet met God verzoend worden. Door het bloed van de Heer Jezus. Jij bent een zondaar. Zo ben je geboren en dat kunnen we ook aan je zien. En wij zijn het ook. We hebben allemaal dat bloed van de Heer Jezus voor nodig. De rechtvaardigheid des geloofs. Die moeten ze ook leren kennen. Met Abraham en met al degenen die in de voetstappen van Abraham wandelen. Uit Israël, gelukkig zijn die er ook uit Israël tot op de huidige dag. Die in de voetstappen wandelen van Abrahams geloof. Het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zegt de schrift. Maar ook uit de heidenen. Want die zijn er ook en wij zijn uit de heidenen. Wij komen uit de heidenen vandaan. Wij zijn niet uit de oude wortel van Israël. Wij zijn heidenen van afkomst. En die zijn er ook, die in Abrahams voetstappen wandelen. Wij, als het goed is. Jullie. Ik. Maar ook straks. Jullie kinderen. Vertel ze ervan. Van zonde. En genade. En waar dat te vinden is. En dat dat ook nodig is. Mag ik alle ouders vragen. Hebt u daar wel eens enige aandacht aan besteed? Je kinderen tot Jezus te leiden. En te laten zien dat ze het bloed van het kruis nodig hebben. Dus niet alleen maar je hebt een nieuw hartje nodig. Want kinderen gaan dan om een nieuw hartje bidden. Maar ze weten eigenlijk niet goed of dat gaat vaak. Hoe gaat dat nou? Hoe krijg je nou een nieuw hartje? Ja, dan moet je om vragen, dan wil de Heer het geven, maar daar blijft het vaak bij, hè. We moeten dat concreter maken. En hoe maak je dat concreet? Door eens over de verlorenheid te beginnen. En de zonde. En de schuld. Dat die vergeven moeten worden. En als je dat gaat beseffen. Als kind ook. Als je dat gaat beseffen. Daar iets van gaat beseffen. Dan krijg je een nieuw hartje. En dan krijg je berouw over je zonde als het goed is. He, gelukkig die ouders die ook die dingen eens aan de orde stellen met hun kinderen. Zullen we daaraan denken? Dat het gaat om de rechtvaardigheid des geloofs. Daar is ook de doop een zegel van. Ook de doop. De besnijdenis toen, de doop nu. Daar is de doop een zegel van. En al degenen die dat kennen, die zullen eenmaal met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk Gods. Dat oud en jong daar weet van zou hebben. Van de rechtvaardigheid van het geloof. In Christus geborgen te zijn. Van de gerechtigheid van Jezus te leven. Amen.